Jezus, bron van alle leven, zon van eeuwige heerlijkheid. Eerst uit Deuteronomium 1. Kijk, dat de Heer Jezus dat is en als zodanig aan ons is gegeven, is natuurlijk een geweldig voorrecht. Geef ons vreugde hier beneden, zend uw vrede op ons neer. Toon ons door uw geest in klaarheid uw genade en uw waarheid. Daar hebben wij geloof voor nodig. Geloof niet in onszelf, maar geloof in de Heer Jezus. In zijn werk. Deuteronomium 1. Laat ik even wat voor zeggen. Dat is een terugblik van Mozes op de reis door de woestijn. We zijn nu vlakbij het beloofde land. Ze mogen dat beloofde land binnengaan. Ze zijn onder het bloed van het lam geweest. Ze zijn door de Rode Zee geweest. Ze hebben de heerlijkheid van God gezien. De verlossing van God gezien door de Rode Zee. Mozes zei, jullie moeten stil zijn, dan zul je de verlossing van de Heer zien. Dan zul je de Heer aan het werk zien, met andere woorden. Niet jij aan het werk, maar je zult God aan het werk zien in het verslaan van de vijanden om je heen. En toen zijn ze door de Rode Zee gegaan. Ze hebben in Exodus 15 hebben ze gejuicht voor God. Hè? Ze hebben gezegd, hij brengt ons naar het Jeruzalem. Dat staat eigenlijk gewoon letterlijk. Hij brengt ons naar de plek waar zijn woning is. Moet je toch voorstellen. Dat het zo leefde bij die mensen dat ze gebracht werden. Bij de plek waar God woonde. Dat was hun verlangen. En dan komen ze bij de grenzen van het land, en dan kennen we de geschiedenis, en daar blikt Mozes op terug. Dan is er geen geloof. En als er geen geloof is, dan kan God niks doen. Dan is er geen vreugde, en dan is er geen blijdschap. Dan is er geen aanbidding. Dan kijk je alleen naar je eigen mogelijkheden. Dus we gaan even lezen uit Deuteronomium 1... Even kijken waar ik zal beginnen. Vers 19. Toen braken wij op van de Horeb en gingen door heel die grote en vreselijke woestijn die u gezien hebt in de richting van het bergland van de Amorieten, zoals de Heere onze God ons geboden had. En wij kwamen tot aan Kadesh Barnea. Kadesh betekent geheiligd. Het was een door God een apart gezet, een geheiligd volk. Daar kwamen ze. Toen zei ik tegen u, u bent gekomen tot aan het bergland van de Amorieten, dat de Heere onze God ons geven zal. Toen kwam de tijd. Zie, de Heer uw God heeft het land aan u gegeven. Voltooid verleden tijd. Trek op, neem het in bezit, zoals de Heere de God van uw vaderen tot u gesproken heeft. Wees niet bevreesd en wees niet verontsteld. Dus ze kwamen bij het land en ze hoorden het woord van God door Mozes. Hè. Mozes was degene die het woord van God doorgaf. En Mozes zei tegen hen, je mag, God heeft jullie dit land gegeven zoals hij tot u gesproken heeft, zoals dat in de Bijbel vermeld staat. Je hoeft niet bang te zijn, niet meer bevreesd te zijn, je hoeft niet ontsteld te zijn. Je mag het in bezit nemen. Het is voor jou. En dan krijg je de reactie. Toen kwam u allen naar voren, naar mij toe en zei, laten wij mannen voor ons uitsturen die het land voor ons verkennen en ons verslag uitbrengen langs welke weg wij het moeten intrekken en bij welke steden wij zullen komen. Deze zaak nu was goed in mijn ogen, dus nam ik 12 mannen uit uw midden, 1 man per stam. Zij keerden zich om en trokken het bergland in. Zij kwamen tot aan het dal Eskol en verkenden dat. Ze namen van de vrucht van het land mee, daalden weer naar ons af en brachten ons verslag uit. En ze zeiden, het land dat de Heer ons geven zal is goed. Maar u wilde niet verder trekken. U was het bevel van de Heer, uw God, ongehoorzaam. U modde in uw tenten en zei, omdat de Heer ons haat, heeft ons uit het land Egypte geleid, om ons in de hand van de Amorieten te geven, om ons weg te vagen. Wat jammer nou, hè? Ze wilden niet verder trekken. Ze zeiden, het kan niet. Niet zo mogelijk, God zegt het wel, maar hij doet het niet. Dat is een dilemma. En dat is niet een dilemma wat we voor het eerst in de Bijbel tegenkomen. Het is ook een dilemma wat we om ons heen horen. Het is ook een dilemma dat zich in ons eigen hart kan afspelen. We zien het al bij Abraham. Als God Abraham een zoon belooft, dan zegt Abraham in Genesis 15, wat zult u mij dan geven? U belooft het wel, maar u doet het niet. U doet het niet. En dan krijg je dat geweldige dat God tegen Abraham zegt, ga eens naar buiten, jongen, ga eens even uit je tent, uit je eigen leven. En kijk eens naar boven, naar de sterren. Zo zal jouw nageslacht zijn. En Abraham geloofde God en dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. We kennen de geschiedenis allemaal, maar het is ook zo mooi omdat je dat herhaaldelijk in de schrift terugvindt. Dat God ons wel alles wil geven en God het ons belooft en God al de toekomst ziet. En dat wij soms zo weinig gericht zijn op de belofte van God. Ik las u vanmorgen dat stukje daarvoor uit Johannes 13. Ik denk, ja, Petrus was wel zo'n beetje de voornaamste van de apostelen. Hij was de belangrijkste. Hij kreeg de sleutels van het koninkrijk. Hij zag zichzelf als de voornaamste, maar ik denk de andere discipelen ook. En dan zegt Jezus dat Petrus hem zal verloochenen. Wat gebeurt hier? Hoe moet het verder gaan? Wat nou? En dan zegt de Heer Jezus, je hart hoeft niet ontroerd te zijn. Jullie geloven in God, geloof ook in mij. De Joden geloofden allemaal in God. Maar door dat geloof in God werden ze niet behouden. Ze moesten ook in de Heer Jezus geloven. Geloof ook in mij. Het geloof in Jezus, zijn verzoenend lijden, zijn sterven voor ons aan het kruis, dat behoudt ons. Daardoor krijgen we zekerheid. En hier krijg je, je zult het zien, ik kom wel even op terug, dat is een aantal keren, zegt Mozes, God belooft het wel, maar, dan krijg je dat woordje maar, hè? Dat er zitten zo gaan, maar jullie dachten en jullie deden, maar God zei het, maar. En dan krijg je allerlei opwerkingen. En dat is best moeilijk, ook in het leven van een christen. Als we geloven dat de Heer Jezus, ik geloof dat, de Heer Jezus heeft mijn leven gekocht en betaald. Ik ben zijn eigendom. En dan gebeuren er dingen in je leven waarvan je denkt, hoe kan dat nou? Hoe kan God dat toestaan? Waarom gebeurt dat? En ik heb eens iemand horen zeggen, ja, dit wilde God niet. En kijk, en dat kan ik niet geloven. Ik geloof dat God ons opvoedt in ons leven. Dat hij met ons bezig is. En dat er dingen kunnen gebeuren die we niet fijn vinden. Dat we kunnen zeggen, ja, maar dat God het toch toelaat. En dat het gebeurt in ons leven omdat we geheiligd worden. Omdat we dichter bij de Heer Jezus uit zouden komen. Ze hadden zo... Nee, laat ik me even verder gaan. Het land dat de Heer onze God ons geven zal is goed, maar u wilde niet verder trekken. U was het bevel van de Heer, uw God, ongehoorzaam. Het was het bevel van God om door geloof dat land in bezit te nemen. Het was een bevel, ze moesten het doen, maar ze waren het ongehoorzaam. U modde in uw tent en zei enzovoort. Vers 28. Waar moeten wij heen trekken? Onze broeders hebben ons hart laten smelten door te zeggen, het is een volk groter en langer dan wij. De steden zijn groot en de hemel hoog versterkt. We hebben er zelfs Enakieten gezien. Toen zei ik tegen u, schrik niet voor hen terug en wees niet bevreesd voor hen. De Heere uw God die voor u uitgaat, hij zal voor u strijden, overeenkomstig alles wat hij voor uw ogen in Egypte voor u gedaan had. Ze hadden de wonderen van God gezien. Deze generatie dan misschien niet, hè? Of een deel ervan wel. Ze hadden de Schelfzee gezien. Ze hadden gezien dat God water uit de rots deed vloeien. Ze hadden het manna uit de hemel gegeten. En ze dachten, dit kan God niet. Dit is niet onder zijn macht. En dan kan God niets meer doen. Als God niet mag helpen, kan hij ook niet vergeven. Als hij het niet mag in je leven, dan kan hij het ook niet doen. Als ze niet geloven, kan hij niks uitrichten. En hun harten hebben ze laten smelten. En Mozes zegt nog, schrik niet, wees niet bevreesd, want God is bij jullie. Mozes had het van, als God met je is, wie zal tegen ons zijn? Als hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Als hij gezegd heeft, ik zal je niet vergeven, ik zal je niet verlaten. Wat kan een mens mij doen? Maar mijn vertrouwen moet dan wel op God zijn. En dat vertrouwen misten ze, want toen ze hadden hun hart laten smelten, ze waren week geworden, ze waren bang geworden, ze waren angstig geworden. Ik ben ook wel eens dat er dingen omheen gebeuren die zo verschrikkelijk waren, dat ik 's nachts niet kon slapen. Dan ga je bed uit, ga ik op mijn knieën en zeg, Heer, ik ben bang. Wat gaat er allemaal in mijn leven gebeuren? En dan geeft God rust. Echt waar, dus de dingen die we overgeven aan hem, die we ook kunnen loslaten, in zijn hand kunnen leggen, ik geef het aan u. Dan zal God zorgen. Maar hier, dit. En vers 31. En in de woestijn waar u gezien hebt dat de Heer uw God u gedragen heeft zoals een man zijn zoon draagt op heel de weg die u gegaan bent, totdat u op deze plaats gekomen bent. En dan krijg je de tweede maar. Maar, ondanks deze woorden, geloofde u niet in de Heer uw God. Ze geloofden niet, maar ondanks tegenwoordig, ondanks al de best die Mozes deed om te zeggen, kijk nou toch alsjeblieft terug wat God allemaal voor jullie gedaan heeft. En jullie zijn notabene door de woestijn gegaan en jullie hebben gegeten daar en jullie hebben daar gedronken. Het is vlees geweest, er is brood geweest. En denk je dat dit voor God, als God zegt, je mag hier wonen, dat God je die plek niet zal geven. Wij wonen in Apeldoorn, dus wij komen uit de Veluwe. En we hebben veel gesprekken met mensen die denken, kan dat wel allemaal zo? Is het echt wel voor mij? Kan wat God zegt, kan hij dat ook bij mij doen? Is dat mogelijk? Als ik naar mezelf kijk, zegt hij, ja, een mens blijft een zonde tot zijn dood. Dat zegt de Bijbel niet, dat zeggen zij, dat moeten we goed begrijpen. Vanmorgen hebben we gezien dat een mens geen zondaar blijft tot zijn dood. Hij blijft zondigen, omdat zijn vlees soms in je kan regeren. Maar ze zien dat hoe dat hier. Ze geloofden niet in de Heer uw God, die voor u uitging op de weg om voor u een plaats te zoeken, om uw tenten op te zetten, 's nachts met het vuur, om u de weg te tonen die u moest gaan en overdag met de wolk. Toen de Heer uw woorden hoorde, werd hij zeer toornig. Kijk, nou ontkomt het late toorn van God. Ze hadden in de woestijn een gouden kalf gemaakt. Maar God schreef ze niet af. Ze hadden gemord, maar God schreef ze niet af. Ze hadden gezondigd tegen Mozes, maar God schreef ze niet af. Maar nu, als ze niet geloven, Er staat in het Nieuwe Testament, in de Thessalonicense brief, er staat de tekst van dat mensen verloren gaan omdat ze niet hebben geloofd in de waarheid. Dat betekent, ze hebben de waarheid wel gehoord, maar ze hebben de waarheid niet geloofd. Ze hebben gezegd, dat kan niet. Dat kan niet allemaal zomaar. Dan ben ik iemand, ik ben opgegroeid in een reformatorische setting. Dus tegen mij zeiden ze ook altijd, het kan niet. En toen kwam ik tot geloof. En het eerste wat ik tegen mijn vader zei, ik zeg, pa, ik moet eerst tegen u zeggen, ik heb een aantal dingen goed fout tegen u gedaan. Dat wil ik tegen u zeggen, dat wil ik belijden. En de tweede wil ik tegen u zeggen, ik ben een kind van God. Ho, 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 zei mijn vader. Ik zeg, niks ho. Niks ho. Van mij mag er een vrachtwagen komen, die mag over me heen rijden. Ik weet waar ik naartoe ga. Gods geest getuigde in mijn geest dat ik een kind van God was. Hoe heerlijk is dat toch? Hè? Hoe geweldig dat je die zekerheid niet uit jezelf krijgt, maar dat je die van God krijgt. En een Heer God wordt zeer toornig. Ze wilden niet in bezit nemen wat God belooft. Ze willen, anders gezegd, ze willen de vergeving niet ontvangen die Jezus wil schenken. Dat is toch erg? Als je dat niet in bezit wilt nemen. Als je niet zegt, ik geloof, daar heeft de Heer Jezus zijn hele leven mee geworsteld. Met mensen die niet wilden geloven. Kijk, hij werd zeer toornig. Niemand van deze mannen van deze slechte generatie, vers 35, zal het goede land zien dat ik gezworen heb aan uw vader te geven. Behalve Caleb, de zoon van Jefunne, die zal het zien. En aan hem zal ik het land geven dat hij betreden heeft. En aan zijn kinderen, omdat hij erin volhard heeft de Heere na te volgen. Ook op mij werd de Heere toornig, vanwege u. Wat een tekst, hè? Daar zie ik de Heer Jezus in. En het volk Israël. Ook op mij werd de Heer toornig vanwege u. God is toornig geworden op de Heer Jezus vanwege de zonde van Israël. Toch? Daarom. Ook u zult er niet in komen. Jozua de zoon van Nun en verder. Vers 40. Maar wat u betreft, keer u om en trek naar de woestijn in de richting van de Schelfzee. Dan krijg je het Schelfzee. Vers 41. Toen antwoordde u en zei tegen mij, wij hebben gezondigd tegen de Heer. Wij zullen optrekken en strijden. Overeenkomstig alles wat de Heer onze God ons geboden heeft. Maar toen iedereen van u zijn wapenrusting aantrok en in overmoed wilde optrekken naar het bergland, zei de Heer tegen mij, zeg hun, trek niet op en strijd niet, want ik ben niet in uw midden. Dan zult u niet door uw vijanden verslagen worden. Maar, de derde maar, toen ik tot u sprak, luisterde u niet. U was het bevel van de Heer ongehoorzaam. Weet u, hier zegt God, ik zal niet in jullie midden optrekken. In een eerder gedeelte in Exodus, als het gouden kalf is gemaakt, zegt God tegen Mozes, en Mozes zegt dat tegen het volk Israël, zegt God tegen Mozes, scheur je kleren, jullie hebben gouden kalf gemaakt, we weten de Levieten zijn de legerplaats doorgegaan, 3000 Israëlieten zijn gedood. Mooi is het ook te weten dat de 3000 Joden en Pinkster tot geloof kwamen. Dat heft elkaar weer een beetje op, hè. Maar 3000 zijn er gedood. En dan gaat Mozes, zegt, ik zal voor u naar boven klimmen. En zegt God, Mozes, ik zal een engel voor je uitzenden. Je moet maar eens nalezen. Die engel zal jullie brengen in het land. Die zal jullie alle, mijn belofte zal vervuld worden door een engel. Nou, we leven in een tijd waar veel mensen denken, nou, als je nou een engel ziet, dat is het toch wel, hè? Engel, dat moet toch wel iets geweldigs zijn. Hele boeken over geschreven. Maar het Israël begint te huilen. En ze beginnen te wenen. En ze scheuren hun kleren. Want ze zeggen, en Mozes zegt tegen God, Heere, als u niet met ons meetrekt, doe ons van hier niet optrekken. We zijn zonder u niks. Helemaal niks. We weten de weg niet. We weten niet hoe we gaan moeten. We hebben u nodig. Maar het is geweldig als je dat voelt in je leven. Dat je niet kunt leven buiten God en buiten Jezus Christus. Dat jij nodig hebt voor je leven. Voor wat je doet en wat je denkt en hoe je handelt en hoe je wandelt. Maar hier krijgen ze, krijgen van God te horen. God zegt, ik ga uit hun midden weg. Ik trek niet in hun midden mee om. Ze kunnen strijden wat ze willen. En weer geloven ze God niet. Er zijn miljoenen mensen die geloven niet dat er een moment zal komen dat God een eind zal maken aan alle zonden in deze wereld. Dat er een moment zal komen dat er iemand is zoals Paulus dat vertelt op de Areopagus in Handelingen 17. Dat er een moment zal komen dat God door één man, dat is door de Heer Jezus, deze hele wereld zal confronteren met de schuld en de zonde die zij gedaan heeft. Rechtvaardig zal oordelen door een man waar we vanmorgen over nagedacht hebben, die hij uit de doden heeft opgewekt. De Heer Jezus. Wat een man. Waar hij de hele wereld mee zal gaan oordelen. En zij geloven het niet. Weer. Want dat is wel iets. Dat moeten we wel duidelijk maken aan mensen om ons heen. We moeten het oordeel niet uit de weg gaan. We moeten zeggen, weet je, er komt een moment dat God deze wereld gaat oordelen. Alle machthebbers van de wereld zullen uiteindelijk voor de grote witte troon komen. En ze zullen buigen voor Jezus. Ik ben een boek aan het lezen. Ik weet niet of je van hem gehoord hebt. Willem Busch. Willem Busch was een predikant in de geboren zo, ja, ik denk rond 1870, 1880. En in 1966 overleden. En dat was een jongere predikant, maar ook predikant die de oorlog had meegemaakt, die in de Eerste Wereldoorlog tot geloof was gekomen. En hij vertelt daarbij dat hij op zeker ogenblik in Essen was en er stond een man op een zeepkistje. Het ging economisch heel slecht. Mensen kregen geen geld, er was geen werk, ze verdienden nauwelijks, ze konden nauwelijks eten. En hij zegt, ik zag een groep mensen bij elkaar en er stond een man op een zeepkistje, waarschijnlijk een vakbondsman. En er stond, nou ja, we weten wel hoe dat gaat, hè? Dus de hele regering te beschuldigen van corruptie en dat ze de mensen geen eten gaven. En toen zag hij Willem Busch staan en zei, oh, dominee, kom eens eventjes hier. Nou, Willem Busch schrijft, nou, als iemand mij uitnodigt, dan kom ik graag naar voren. Dus ze zegt, hij kwam erbij en zegt, nou dominee, als er nou een God zou zijn. En kijk eens even, de kinderen sterven, er is honger, in de loopgraven zijn onze jongens omgekomen over de Eerste Wereldoorlog. En hij tierde en hij ging tekeer. Hij zegt, zo God hoef ik niet. En zegt Willem Busch, ik ook niet. Hij zegt, wat? U bent een man van God, u moet God verdedigen. Nee, zegt hij, zo God hoef ik niet. Een God die jij ter verantwoording kunt roepen? Een God die jij in het beklaagdenbankje zet, denk je dat er zo'n God is? Zo'n God is er niet. God roept jou ter verantwoording. En toen werd de man stil. Het is niet andersom. God is almachtig en alwetend. God weet alle dingen, hij weet precies wat hij doet. Ook hier, ook in ons leven. Dus deze hele geschiedenis, dan krijgen we dat. Dat ze weer niet geloven, nou is de andere kant. Weer niet geloven dat wat de Bijbel zegt, wat Mozes zegt, wat de woorden van God zijn, dat dat echt waar is. En er worden hele discussies om ons heen gevoerd. Overal wordt aan getwijfeld. Maar wat God zegt, is de waarheid. Dan gaan we even. En dit gedeelte is daarom ook zo belangrijk. Omdat we dat ook elke keer terugvinden in het Nieuwe Testament. Het wordt herhaald. Het wordt als voorbeeld gezet voor ons christenen. En dan gaan we even naar Hebreeën. Laten we even naar Hebreeën 3 gaan. In een stuk uit Hebreeën 4. Overschier toch al uw leden met uw deugden, dierbare Heer. Geef ons vreugde hier beneden. Zend uw vrede op ons neer. Hebreeën 3, vers 14. Want wij hebben deel aan Christus gekregen. Wij hebben een deel aan Christus gekregen. Ik zeg het nog een keer. Ik vind het zo mooi. Wij hebben deel aan Christus gekregen. Als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Als we tenminste geloven dus. Terwijl er wordt gezegd, heden als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering. Want hoewel sommigen die stem gehoord hadden, hebben zij hem verbitterd, maar niet alle die onder leiding van Mozes uit Egypte waren getrokken. Op wie is hij dan 40 jaar lang vertoornd geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn, en aan wie hij heeft gezworen dat zij zijn rust niet zouden binnengaan, dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Ongeloof is gelijkteken ongehoorzaamheid. Ziet u? Als ik niet geloof, dan ben ik ongehoorzaam. Ik tref daar niet alleen mezelf mee, maar ook God. Ik geloof hem niet. Johannes schrijft van, als je God niet gelooft, dan zeg je eigenlijk, u liegt. Je hebt hem tot een leugenaar gemaakt. Je hebt gezegd, God liegt, het kan niet zo zijn. Het kan niet waar zijn wat de Bijbel zegt. Ik hoor het zo vaak om me heen. Het kan niet waar zijn. Ik zeg, ja, dan ligt God als hij dat zegt. Ik mocht een keer een vrouw bij de Heer Jezus brengen. Dus ze kwam uit een hele zware gemeente. En haar man had gevraagd, te bed zou eens een keer met haar willen komen praten. En ging met haar praten, zegt ze, ja, en ik zal u dat gesprek niet herhalen. Maar elke keer zei ze, ja, maar de dominee zegt, en de dominee zegt, en de dominee zegt. En mijn vader zegt. Ik liet er gewoon helemaal praten. En toen zei ik, als de dominee nou zegt dat het niet kan. En je vader zegt dat je een vervloekte vrouw bent. En Jezus zegt dat het wel kan. Wie geloof jij dan? En toen begon ze te huilen. Ze zei, je hebt me te pakken. En dat is ook zo. Dat is ook zo. Want de woorden van Jezus die zijn zo betrouwbaar en zo echt. Ze konden niet ingaan. Kijk maar, hoofdstuk 4, vers 2, het tweede gedeelte. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen. Zoals hij gezegd heeft, daarom heb ik mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dat terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Het gepredikte woord, je kunt preken wat je wil. Het heeft geen enkele zin als iemand het niet gelooft. Je kunt het geloven, de woorden horen, dat die Paulus schrijft, he, dat we uit de duisternis gebracht zijn in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dat we de grens overgestoken zijn. Dat we de vergeving hebben van al onze misdaden, van al onze zonden. Maar als je het niet gelooft, dan blijf je voor jezelf altijd een zondig mens. Daar zit de frictie. En hier wordt door de Hebreeënbriefschrijver daar de vinger op gelegd. Denk erom. Laten we geloven. Laten we blijven geloven. Want zo gauw we geloven dat het volbracht is. En dat hij de weg voor ons heeft geopend. En dat we met hem mee mogen wandelen. Midden in deze wereld. Weet u, dan komt er aanbidding. Dan komt er blijdschap. Dan komt er vrede. Dan heeft hij alles goed gemaakt. Dan komt datgene wat we hier hebben gezongen. Versier toch al uw leden met uw dalgedeugde dierbaarheid. Dan komt de genade. Dan ga je leren dat je alles ontvangt uit genade van God. Dat is het leven zoals de Heer Jezus het uiteindelijk heeft bedoeld. Laat ons hart tot u zich keren. Vader, Zoon van eeuwigheid. Onze ziel slechts u begeren. U en al uw heerlijkheid. Dan zal blijdschap ons versterken. En uw kracht in zwakheid werken. Dan stijgt van de harte grond lof en dank uit ieders mond.